Tot voor ons overgedeelte, Matthäus 5. En daarvan lees ik u voor het 20e vers, Matthäus 5, vers 20. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Tot zover. Let wij een ogenblik op een overvloediger gerechtigheid. We hebben vorige week stilgestaan dat de Heere niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Het woord dat kwam van een vat of een ledige bak, voorstellende de eis en de voorwaarden van de heilige wet. De inhoud van die bak dan, die moet gevuld worden. De wet moet haar voldoening hebben. Want eerder zal de hemel en de aarde voorbij gaan, maar wat de wet zegt, moet geschieden. Alles zal vervuld moeten worden. Die laatste woorden, totdat het alles zal zijn geschied, kan je laten duiden op de eis van de wet, kan ook duiden op de voleinding aller dingen. Dat de Heer weer komen zal op de wolken des hemels. Vlug wil ik nog iets zeggen, kort iets zeggen over wat er dan volgt. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen, maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Je kunt hier denken, wie een van deze minste geboden ontbonden zal hebben, die zal de minste genoemd worden. Dat zou je uit kunnen leggen, zoals het ook meestal wel gedaan wordt, die zal erbuiten vallen. Die zal voor eeuwig verloren zijn. En wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen, die zal dus binnen zijn. Dat hoeft per se niet. En misschien gaat het hier wel niet eens over, in de eerste plaats, over het eeuwig wel en wee. Want de Heer Jezus wil zeggen dat waar het doen en de lering, maar er valt ook een bijzondere nadruk op het leren van de geboden. Zoiets in de zin van wat de Heer Jezus zegt, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wil dat dit zeggen, dat in het koninkrijk Gods zal de meeste zegen openbaar komen. Daar waar het woord van God en waar zijn heilige wet zuiver wordt voorgesteld. Dat wil niet per se zeggen dat daar de meeste mensen naar zullen luisteren. En dat dat de beroemdste zal zijn van de apostelen, van de discipelen, of van de evangelisten, of van de predikers. Nee, het gaat naar de maatstaven welke God aanlegt in het koninkrijk. In zijn koninkrijk. En dan zal, en die lijn bewegen zich wel de gedachten, dan zal, hoe zuiverder de volmaakte openbaring is er niet. De volmaakte kerk. De gereformeerde kerk bestaat eigenlijk ook nog niet. Die bestaat pas in de hemel. Daar is de kerk pas van alle dwalingen gezuiverd. Maar waar het woord van God zuiver, zo, je zou zeggen, zo zuiver mogelijk, zoals de belijdenis spreekt over dat een ieder schuldig is, zich bij het lichaam van Christus en dan bij de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus te voegen. Zo op dat vlak zal het ook in het koninkrijk der hemelen zijn. Als het werkelijk over de gewichtige dingen gaat, dan zal een klein beetje afwijking van de reine leer der zaligheid
dat zou meebrengen dat naar de maatstaven van de Heere het minste genoemd wordt. Overal waar de mens toch op de een of andere wijze, je zou zeggen, water bij de wijn doet, of op welke manier dan ook, hier gaat het over de wet. Waarom moet die wet al zo scherpelijk gepredikt worden? Die daar nou mee marchandeert, die heeft God niet aan zijn zij. Waarom ik dit zeg? Omdat, ja, vaak merk je dat in de beoordeling van vele dingen, vele personen uit de Heilige Schrift, dat daar direct aan verbonden wordt een oordeel der verdoeming. En terwijl dat er toch niet bij staat. En dat dacht ik, dat niet is naar de geest van de Schrift. Als de Schrift dat wil zeggen, dan zegt ze dat. Maar zo heb je vaak van die dingen, ook uit de geschiedenissen van de koningen, dan zonder meer verbindt de mens het oordeel der verdoeming daaraan. En dan denk ik wel eens, ja, dat je dat doet vooruit, maar verdoemen wij ook ons eigen. Dat. Want ja, ben je zuiver op de graad in het leren van de geboden? Of moet je zeggen, nee, ik heb menigmaal gesproken woorden zonder verstand. Dan wil ik dat niet even betrekken nou op het vlak van de prediking, dat je daar een soort verhaaltje staat te vertellen. Ik herroep dit, ik herroep dat. Nee, daar heb ik me nooit toe geroepen gevoeld. Daar gaat niet om. Maar het gaat nou zo in ons dagelijks verkeer, hè? In het lezen, in het weergeven van het woord en van de geboden. Nou, dan kun je wel zeggen, die man is niet zuiver op de graad. Maar ben ik zuiver op de graad? Nee. Dan kom je er alleen maar uit dat je zegt, ja, die dierbare borg en middelaar, die heeft alles als gebonden. En die heeft alles gedaan en geleerd. Maar wij zijn schuldenaren. Onder degene die van vrouwen geboren is, is geen mens groter of geen profeet dan Johannes de Doper. Maar de minst in het koninkrijk der hemel is meerder dan hij, zegt de Heer. Johannes stond op de drempel van de oude en de nieuwe bedeling. Hij heeft de voortgang van het koninkrijk der hemel, het koninkrijk Gods, niet meer gezien. Hij werd ergens afgesloten, opgesloten. Hij is ten hemel ingegaan. En de Heer heeft zijn ogen doen oplichten door de boodschap. En die heeft het hem te verstaan gegeven in zijn ziel. Ja, dan zegt het woord, want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zijt dan der schriftgeleerde de fariseer, dat in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. En daar wilde ik eigenlijk voornamelijk iets van zeggen. Het is niet zo'n eenvoudige tekst, dat zeg ik op de voorgrond. Ja, voor ons misschien, voor jullie misschien, dat je zegt, nou ja, dat is voor mij wel, spreekt dat vanzelf. Ja, ik zal twee dingen noemen en daar kun je aan horen in hoofdlijnen de gedachte over deze tekst. De eerste mening is deze, dat men hieruit opmaakt dat de Heer Jezus toch in de sfeer blijft van de verlossing zoals de schriftgeleerden en de fariseeën die voorstelden. Namelijk door de werken zalig worden. Er zijn er die dat ijverig hebben verdedigd. En ze zegt nee. De Heer Jezus blijft binnen dat Joods verlossingsschema. Hij zegt alleen, je moet het beter doen dan die fariseeën. Want die fariseeën daar zit op uitzonderingen na, maar er zit een heleboel huichelarij bij. Lasten die ze een ander opleggen, die ze soms zelf met de pink niet aanroeren. Uitvlucht te zoeken op wettische wijze naar de letter. Maar Jezus zegt, zeker je gerechtigheid moet overvloediger worden. Beter nog. Je moet hogere normen nog aanslaan dan die fariseërs dat doen. In die zin plaatst men dus dit woord van de Heer Jezus toch in het verlengde van die oude gedachten dat wij door de werken gerechtvaardigd zullen worden. Zoals Israël. Zij zochten zich een gerechtigheid op te richten als uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. De andere mening is precies tegenovergesteld. Men zegt, kijk, die fariseeërs die waren al zo ontzettend conscientieus. Die deden al zo ontzettend hun best met de wet en met het werk. En nou eist de Heer Jezus nog meer dan die fariseeërs eisen. En die wetgeleerden. En dat doet hij om ons een spiegel voor te houden waardoor wij zouden leren hoe groot onze zonde en ellende zijn. Dus dan ziet deze tekst op een ontdekkende tekst in het stuk der ellende. Een voorstelling, een klaar voorstelling van de wet naar haar bedoelen om ons te overtuigen onze doem en vloekwaardigheid. Het zijn zo de hoofdlijnen in de manier van benaderen van deze woorden. En die overvloedige gerechtigheid is dan uiteindelijk, wanneer wij door deze eis in het nauw gedreven zijn en zien dat wij de wet niet kunnen vervullen zoals de Heere Jezus dat wil, dan moeten we naar een vreemde gerechtigheid omzien. Dat is dan de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus die redt van de dood. Nou, dat eerste laten wij gelijk al vallen, die eerste mening. Dat voelt u wel aan. Dat de Heere Jezus in de lijn van de fariseeërs en de schriftgeleerden, dat hij leren zou dat wij toch eigenlijk door de werken zalig moeten worden, maar ze moeten wat beter gedaan zijn dan die der fariseeën. Maar die tweede gedachte, daar zit heel veel in natuurlijk. Want het hele woord is een woord van ontdekking. Het hele woord is een spiegel die ons aan alle kanten veroordeelt. Maar toch, wat ik al meermalen heb opgemerkt, is dit. En dat herinnert u zich wel. Dat wij ook een woord van God zo gauw uit een bepaald verband halen om ze in ons theologisch of dogmatisch systeem, onze manier van denken, inpassen. En een zegt zonder blikken of bloos dat het die overvloedige gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. Als we die hebben, dan hebben we alles. Ja, nou dat is waar. Dat is waar natuurlijk op zichzelf. Maar doen wij dan recht aan dat woord? Kijk, dat is natuurlijk de vraag. Want als je nou het hele verband leest, dan kun je merken dat de Heere Jezus in de dadelijkheid uit de praktijk van het leven sommige dingen gaat illustreren. Dat was ook in dat stukje wat ons is voorgelezen van die man. Die gaat naar het offer, met het offer naar het altaar. Bij uitstek iets dat spreekt van verzoening. Verzoening. En die man die gaat daarheen en ja, opeens bedenkt hij dat er iets is. Met zijn broeder. Staat niet bij of hij gelijk heeft of dat die broeder gelijk heeft. Soms denkt hij, die broeder heeft zeker gelijk, want het is een weerpartij of zo. Of kijk uit, want hij, je weet nog niet hoe het uit zal vallen. Als slecht uitpakt voor je en de rechter spreekt het schuldig over je uit, dan zit je in de gevangenis. Dan zegt de Heer Jezus, ter illustratie, als je nou op weg bent om dat offer te brengen. En die ziet je opeens, die ben al vlakbij, schiet je in de gedachte, hé, daar ligt nog wat. Gaat dan gauw terug. Dat offer is dan op dat ogenblik niet zo belangrijk, maar eerst naar je broeder. Eerst naar je broeder. Verzoent u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees heel gauw welgezind tegen uw weerpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, terwijl je nog leeft. Terwijl je er nog bent. Terwijl de opperste rechter nog geen recht spreekt, maar nog gezeten is op de troon van zijn genade. Maak het in orde, gelijk of ongelijk. Weet wel. Er staat hier, doch ik zeg u, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, of door de oude, gij zult niet doden, maar zo wie dood is, zal strafbaar zijn door het gericht. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte, dat ten onrechte staat er niet bij in het oorspronkelijke. Dus er staat, doch ik zeg u, wie toornig is op zijn broeder. Nou, er staat de kant ik, de Staten vertaald, hebben dat er natuurlijk wel goed tussen gezet. Want je leest heus wel in de schrift van dat er een terechte toornigheid is. En dat de apostel Paulus toornt op de mensen die een andere leer brengen. Ja, vervloekt zelfs zij die een andere leer brengt. Al was het een engel uit de hemel. En de Heer Jezus heeft ook wel getoornd. En dat dus de gedachte van de Statenvertaling is toch wel juist. Maar de Heer Jezus noemt dat vaak niet om des te sterker te beklemtonen. Om dit punt gaat het heen. Ben je boos? Ben je woedend? Voel je verongelijkt? Ga daar niet uit zitten spinnen. Bij wie is het gelijk? Maar ga eerst kijken of dat je eruit kunt komen. En kom dan terug. En kom dan terug in de tent. Om de Heer als moeder dank te zeggen dat hij alles vergeeft om het offer van zijn geliefde zoon. Want ja, de Heer Jezus gaat die wetsverklaring van de fariseeën en de wetgeleerden gaat de Heer aantasten. Die ging niet ver genoeg. En ik weet wel op uitzonderingen, maar uitzonderingen bevestigen de regel. Je weet van de Nicodemus en van anderen, maar uitzonderingen bevestigen de regel. Over het algemeen krijg je toch uit het evangelie de indruk dat een groot deel van de fariseeën en de wetgeleerden onder het oordeel God stonden. Wij u,
gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij verdient dille en munt, dat waren eenvoudige tuinkruiden, daar gaven ze nog het tiende deel van aan de Heere. Nou, je zou zeggen, correcter kan het niet, want dat heeft de Heere nou ook weer niet bedoeld. Dat je de bos die celdrie bij wijze van spreken het tiende deeltje vanaf gaat zitten plukken. Maar de Heere zegt, het voornaamste der wet, het geloof, het oordeel en de barmhartigheid vergeet gij. Het voornaamste der wet. En toch zat die fariseeërs en die wetgeleerden, die gerechtigheid, die wetsprediking, die moet je niet altijd vereenzelvigen met Gods rechte bedoeling. Ik bedoel, ik heb van de week ook nog aangehaald, in de preek of zondag, dat weet ik niet, maar de Sabbat bijvoorbeeld, hè, de Sabbat. Ja, wij denken bij de Sabbat, oh, verschrikkelijk, een juk, zwaar om te dragen, dan halen we de woorden van Petrus aan, welk wij nog onze vader hebben kunnen dragen. Maar, dat was hoofdzakelijk door de mensen gekomen. Ik weet wel, er waren ook diverse sabbatsgeboden van de Heere, zo lang maar lopen en geen vuur aansteken en zo waren er meer dingen, dat weet ik wel. En toch, als de Heere Jezus zegt, te vergeefs, ere zijn mij lerende leerlingen die geboden van mensen zijn, kijk, dat was hoofdzakelijk dat juk, want oorspronkelijk stond de Sabbat voor de rechtgeaarde Jood in het teken van de verademing, van de blijdschap. De Sabbatsviering bij de Jood heeft nooit een benauwend karakter gehad, ook nu nog niet. Nooit. Er was altijd iets van blijdschap in. Je zou haast zeggen, die druppel die de emmer over doet lopen, die overdruk, dat overwicht, dat was dat hele rabbinistische stelsel van bijkomende geboden en van dit en dat. Maar wat de Sabbat bedoelde, dat heeft de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde persoonlijk als het ware voorgeleefd. En gezegd, die Sabbat, die is voor de mens, niet andersom. Die mens is niet gekomen om die Sabbat heerlijk te maken. En om die Sabbat te gaan vullen, maar die Sabbat is ten behoeve van die mens gegeven. En van die knecht en van dat beest. Zo was het ook met het Sabbatjaar. Ik weet alweer, het was dinsdagavond. En het jubeljaar. Het Sabbatjaar was eens in de 7 jaar. Dan, het 7e jaar was het Sabbatjaar. Dan hoefde er niet gezaaid te worden en al die dingen meer. Wat vanzelf opkwam, dat mocht gegeten worden. Dat was een hele grote vakantie, ja, zou je zeggen. En dan, de mensen zeggen tegenwoordig, dat heb ik ook nog gezegd, maar ik pak hier wel bij dit onderwerp, daarom noem ik het even. Je had nou al 2 weken vakantie en nou al 3. Ik weet wel als een vakantie in het teken staat van de ongerechtigheid, maar als je werkt in het teken staat van de ongerechtigheid, dat komt allemaal nog maar op hetzelfde neer. Maar je moet niet denken dat de Oosterse mens en met name de Joodse mens, in die tijd, maar zeker ook in het algemeen gesproken, dat allemaal mensen waren waar de knoet achter zat. Werken, werken, werken. Want wij hebben lang zoveel vrije dagen nog niet. Als die mensen met al die feesten die ze hadden. Ja, voor de Europese mens is werken winst. En winst is macht. En macht is bezit. Dat is gewoon, stel je voor dat iemand zou zeggen, nou weet je wat, ik verdien zoveel. Maar als ik 3 dagen werk of 4, dan heb ik ruimschoots genoeg om te leven. En de rest gaan we wandelen. Dus iedereen, je bent gek. Alles moet hier per wet vastgelegd worden. Voor een begrafenis krijg je 1 dag, anders kreeg je niet misschien. Dan had je 1,5. Voor trouwen krijg je 2 dagen, enzovoort, enzovoort. Voel je?
Drijven van de mens. Nou leven wij in een ander land en in een ander klimaat en we zijn een ander volk dan een Oosters volk. Maar toch zijn er wel kenmerkende dingen. Dat je zegt, foei, dat materialisme, dat zit er bij ons allemaal vreselijk sterk in. Nou zat het er bij de Jood niet minder in, want in verhouding tot andere Oosterse volken, was een Jood weer, die viel weer op door zijn, nou ja, door zijn tenterige aard, zou je haast zeggen. Verdien het. Maar God had het zo nooit bedoeld. Maar het is typisch, als je nou in de Bijbel leest, hè, dan zeg je ja, wanneer lees je nou eens dat jubeljaar was? Je leest wel eens van een groot Pascha, bij Hiskia, bij Joshua, maar wanneer lees je nou eens dat jubeljaar? Wanneer lees je van het Sabbatjaar, zevende jaar? Weinig. Waarom niet? Dat kon niet leiden. Dat werd weggepraat, weggestemd, weggewerkt. Want op het zevende jaar moest de slaaf vrij. En er was het feest. En dan kun je zo plukken wat er vanzelf groeide. Want God had ook nog wat voor de grond over. De grond had God wat mee op met die grond. Die moest ook een jaar rust hebben. Dat kon toen. Er waren niet zoveel mensen ook als nu misschien. Of dat is wel zeker. Maar ja, voor wie was dat nou een aangenaam jaar des Heren? Want het jubeljaar, dat ging nog verder. Dan moesten ook alle bezittingen die door armoe verloren waren weer naar de oorspronkelijke eigenaar terug. Voor wie was dat nou een aangenaam jaar? Voor de gevangenen. Voor de gebrokenen van hart. Voor de slaven. Noem maar op. Ja, je leest niet veel ervan. Daarom denk ik dat de Joodjes het jubeljaar meestal vergeten hebben en weggeredeneerd. En het Sabbatjaar zal ook niet zoveel van gekomen zijn. Want dat kan het vlees niet van pas, dat Sabbatjaar. Want dat kwam aan mijn halerige en hebberige en houwerige natuur. En dat wil ik niet. Vandaar dat Jeremia zegt, jullie hebben je slaven eerst vrijgelaten toen je dacht, we gaan eraan. De legers stonden rondom Jeruzalem en toen het gevaar geweken was, toen pakten ze gauw weer terug. Ze zei Jeremia, nou zal God de pest sturen naar jullie. Als je dat gedaan hebt. Dus de profeten die wisten wel hoe het hoorde. Maar zo, kijk, dat is eigenlijk ook met het evangelie zo, hè. De bezitter, die is niet blij met het jubeljaar. Dat de zaken weer op zijn plaats komen. De bezitter kan ook niet blij zijn met het Sabbatjaar. Dat kan hij ook niet. Want dat kost wat. Dat kost mezelf. Mijn bezit. Dat heb ik voor betaald. Zo redeneert de mens. Zo is het met het dierbaar evangelie ook. Ja, als die slaaf daar op het land de stoten van de ramshoren hoorde, ten teken dat het Sabbatjaar of het jubeljaar was aangebroken, dan mocht hij wel blij zijn. Vrijheid. Terug naar huis. Maar die heer, die was niet zo blij. Tjonge, die kerel kwijt. Een goeie naam, een goedkope knecht. Nou, kijk eens. Nou denken wij altijd, hè, dat die fariseeërs, en dan klampen we ons aan een tekst vast, wat ze gezegd hebben, doe dat, ze zijn in de stoel van Mozes gezeten, aan die kapstok hangen we alles op, dat die fariseeërs toch eigenlijk wel zo'n beetje de zuiverste vertolkers zijn geweest van de wet van God. Kijk, en dat is niet waar. Dat is niet waar. Want er is maar één zuivere vertolker van Gods heilige wet, en dat is onze Heer Jezus Christus. Die heeft de geest van de wet, heeft hij uit en voorgeleefd. En als je die kant niet uit wil, dan moet je zeggen dat de wet, en denk er dan met name aan de 10 geboden, dan moet je gaan zeggen, nou ja, het is verschrikkelijk, gij zult niet echt breken. Hoe kan God zoiets zeggen? Gij zult niet spelen. Hoe komt God erbij? Want zo wordt er wel eens over de wet gepraat, in die zin. Alsof de wet iets is, een adder, hè, die je van je afschudt. Het is onmogelijk, want wij hebben gezonden en sterven de heerlijkheid Gods. Maar ben jij blij als je vrouw afstelen, of ze stelen de zaken van je huis, uit je huis en al? Dat is schering en inslag, vind je dat mooi? Zeg je dan ja, of... Ik zou eerder zeggen, als er iets was, maar het is niet bij de mensen... Maar als een mens naar de 10 geboden van God zou luisteren, dan zou het vandaag de dag, alle problemen zou al uit de weg geruimd zijn. Hij kan het niet en hij wil het niet. Daar gaat het niet om. Maar dan moet je niet net doen, hè, alsof God zo'n slavendrijver is, die ons arme zielenpoten met die weg achter ons aan zit. Want dat liegen. Dat liegen. Want hij gaf ze tot hun behoudenis. Hoort mij, zei ik toen, onder uw getuig, wat gij hebt te doen. Ja, wat gij hebt te doen. Dan kun je zeggen, dat is een berijmde psalm. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar dat was Gods bedoeling, zeer zeker. Zeer zeker. Alleen, wij hebben die gerechtigheid zelf daar op en daar uit willen halen. En dat is eeuwig onmogelijk. Als ik niet waarachtig geloof dat de Heer mijn God is die mij uit de Egypteland uitleidt, dan hoef ik al niks meer te zeggen. Helemaal niks meer. Want dan kan ik hooguit een huichelachtige fariseersgerechtigheid voorstaan. En ondertussen de huizen der weduwe opeten. En allerlei foefjes en bijwetjes verzinnen, weet je wel. Waardoor ik de kracht van de wet wegneem. En voor ieder geval nog een uitlaat weet te vinden. Nou jongen, dat is niet zo erg. Hoor, en dat is niet zo erg. Want kijk eens, we hebben zo gedacht en zo gedacht en zo gedacht. Dus dat moet je eigenlijk niet aanrekenen. Zo redeneer ik in vele opzichten de fariseer. Als iemand zegt, korban, oh dat is een gaaf. Korban betekent gaaf. Dus er komt een arme vader en moeder, die komen bij de kinderen op bezoek en die zien daar de zak met geld op tafel staan, bij wijze van spreken, en die konden wel wat gebruiken. He, of ze zien wat anders, een zak aardappelen staan, ik noem maar wat, en die jongen die zegt, die zoon die zegt, korban, dat is een gaaf hoor. Met andere woorden, dat is bestemd voor de tempel. Dat is geheim. Dan noemt de Heer Jezus dat onduikerijk. Verkrachting van Gods heilige wet. Met al die vroomheid, want dat hadden de fariseërs geleerd. En of dat hun dan dat hele mut aardappelen kreeg of de helft, dat was niet het belangrijkste. Maar ze hoopten dat ze er in ieder geval op die manier wat van zouden krijgen. En die man kunnen we een riem onder het hart steken of een hart onder de riem steken, is eigenlijk, want die hoeft zijn eigen geen zorgen te maken, want hij heeft de formule uitgesproken. Het is een gave, dus voor God bestemd, o vader. Dus spijt me wel, ik kan het je niet geven. Anders had ik wel wat voor je, maar ja, ik heb zoveel met God op. Kijk, dat bedriegelijke, dat jammerlijke wetsysteem. Zo komt er ook nooit rechte kennis van de verlorenheid van een mens. Dat kun je toch wel begrijpen? Wat denk je? Denk je dat die wetsvoorstellingen op die manier, hè, om te trachten, zoveel als in ons vermogen is, al die voorstellingen, hè, we zijn toch geen beesten en we zijn toch dit en dat en zo, dat is vaak niet de scherpe bedoeling van de wet, al gebeurt het in zo gezegd zeer bevindelijke kringen. Dat ik, nee, als ik de wet voor ga stellen, dan moet je niet zitten brullen ergens achter een katheder, voetbalveld dicht en zwembad dicht. En ik weet allemaal wel, dat zijn allemaal omstrijdige dingen. En dit en dat en zo, nee. Dat is ontduiking van de wet. Dat is ontduiking van de wet. Al lijkt het handhaving van de wet. Maar daar blijf ik mee staan. Daar blijf ik mee zitten op mijn zelfgenoegzame nest. Met mijn principe. terwijl er nog geen sprankeltje liefde openbaar komt. En wilde een mens dat nou maar weten, dat hij zou zeggen, wat ben ik toch een schijnheilige boef. Dan zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, maar ook een klein beetje tot alle die in het ambt der gelovigen staan. Dat ze hier in deze wereld het licht niet moeten betimmeren, maar laten schijnen. Kom joh, ik ga eens kijken daar. Ja, ja, eigen werk. Een ijver zonder verstand. Iedereen heeft daar de mond van vol. Een ijver zonder verstand. Maar goed, laat het zo zijn. Maar ik wil er niet aan dat ik geen kruimeltje liefde heb. Begrijp je? En dat hij terwijl die hemelse vader laat regenen over boeven en godvruchtige bewijzen van spreken. En over allerlei schorremorries. En dat doet hij. En de Heere Jezus zegt, wees dan zoals die Vader in de hemel. Wees zo. Want dan zouden we allemaal zwavel en vuur op ons hoofd mogen verwachten. Als die zoals wij de maatstaven aanleggen, als hij nou eens zo de maatstaven aanlegt. Met ons allemaal. Dacht je dan dat wij te eten hadden en te drinken en nog een ogenblik rust in ons leven? Geen moment. Dat zijn dingen die hebben mij altijd bijzonder aangegrepen. Al voelde ik, wel op mijn klompen aan, zegt men wel eens, dat het oordeel velt over mijzelf. Maar dan heb ik gedacht, o Heer, het is beter dat wij dan opzij moeten, als dat wij op welke wijze dan ook die wet als een soort slap gedoe voor gaan stellen. Of u voor gaan stellen als die tiran, die drijverige tiran. Want dat is een leugen. Wij zijn die tirannen. Wij zijn die mensen die zo spelletjes spelen. En je moet niet denken dat je voor een tiran, dat je daarover nog eens verdrietig wordt hoor. Want een tiran, hè, een tiran die wenst zich dood. Een tiran daarvan denk je, ik hoop dat er een staatsgreep plaatsvindt. Dat hij van de troon afgeknuppeld wordt. He? Dat denkt hij van een tiran. Want het is een moordenaar en die eist dit en dat en zus en zo. Nou, zo'n soort gedachte heeft de mens over God en zijn heilige wet. Nou, dan word je ook nooit ongelukkig door die heilige wet. Echt, word je niet ongelukkig door. Dan kun je het nooit verder brengen dan dat je haat en je veracht. In plaats dat je je eigen vraagt, ga je de wet vragen. En de gerechtigheid veracht. Maar welke reden is ervoor? Dit zijn diep ingrijpende dingen hoor. Dat strekt heel ver. Mens kan in zijn onkunde ook een hoop dingen zeggen. Dat doen we elke dag. Maar als we dit nou toch eens aan. Iets van aan zouden mogen voelen, hè? Dat die trouwe goede God zijn geboden gegeven heeft. Hè? Nu laten we heel die ceremoniële achtergronden, die vaak ook zwaar waren, en al die bijkomendingen laten we nou eens los. Maar we denken nou alleen eens aan die wet die wij elke zondag horen lezen. Nou, dan denk ik, het is wel bedroevend, Heere God. Dan lopen die koningen, op uw wet zijn we niet zo gesteld. Nee, waarom niet? Och, die wet, zei het man. Ben je dan zo op je eigen gesteld? Wat? Mijn eigen gesteld? Nou, denk jij dat je beter weet dan de wet? Of hoe dan ook? Ja, maar met die wet kun je niks bereiken. Waar kun je dan wel wat mee bereiken? Kun je wat met God bereiken? Kun je wat met de Heer Jezus bereiken? Kun je wat met de Bijbel bereiken soms? Kun je dat? Verraden we ons eigen nou niet? Dat we een eigenwillige godsdienst hebben. Met de wet kunnen we niks beginnen. Zeg, waar kunnen we wel wat mee beginnen? Nou, ik weet het wel waar we wat mee kunnen beginnen. Met de duivel en met de zonde. En met de wereld. Daar kunnen we van alles mee beginnen. Zo zijn wij. En hoe komen we eruit? We komen er niet uit. Tenzij dat de Heer ons zalig verklaart. en rechtvaardig verklaart om de gerechtigheid van zijn lieve zoon te willen. En dan is de verwachting, waarvan? Dat die gerechtigheid van de fariseeën toch een beetje naar de achtergrond gaat. En er een overvloediger gerechtigheid tevoorschijn komt. Die niet bestaat in allerlei uitvluchtjes en dwangmiddelen en pressiemiddelen en hier een achterdeurtje en daar een achterdeurtje. Maar waarbij waarachtig uit gaat komen wie God is. Dat hij zegt, ik zal mijn weg in hun hart inschrijven. Ik zal hun vleesde hart geven. En als je dat nou zo hoort, of je zegt dat, hoe is dat dan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar kan een mens doodsbenauwd en bedroefd mee hebben met die dingen. Met die dingen. En ik geloof dat dat ook hier op aarde de strijd en het kruis is van Gods kerk. Waar ze niet bovenuit kunnen komen. Van die gebrokenheid van het leven. Want de ene verdomme zo'n rottig karakter dat nou eenmaal niet verandert. Hè. En een ander zegt, ja, zo zijn nou die, en dan noemt hij zijn familienaam, zo zijn ze nou. Ik heb het niet over een ander, ik heb het over mij hoor. En als ik dan daarover zit te denken, soms, er iets van de sluier, dan zeg je, oh, hou je mond, stom, kop, dwaas die je bent. Dwaas die je bent. Je loopt nog met de vuile was te machianderen en te flaneren over de aarde. Loop je mee. Hoe dat je een ander af kunt schepen, hoe dat je dit kunt doen. Ja, zo is Adam, zegt hij dan met een lachend gezicht. Ja. Oh, dit is een afgrond. En nou zegt de heer hier. Zo is het niet, zegt hij. Nu denken wij dat de dans ontvindt. Je moet een andere terecht. Een overvloediger, de staatvloed. De overvloedigste. Maar een overvloediger. Dat betekent meer, verder, dieper. Dieper. Ja, ja, nou ja. Ja, nou ja, ik weet het wel. Er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Die schenkt God uit vrije goedheid. Zonder verdiensten. In de bergrede heeft de Heer dat noodlottige werksysteem van de Jood doorbroken. En hij heeft zalig gesproken wat zij verdoemd hebben. En hij heeft rijk gesproken van wat hier voor arms en ellendigste doorgaat. Dat heeft hij gewoon verklaard, geproclameerd. En als de Heer dan verder kijkt, dat die discipelen zo staan te kijken, ja, het jongen, de omgeving ook, die fariseer, ja, maar dat betekent niet dat ik mijn heilige wet ophef, helemaal niet. Want ik wil mijn volk in mijn heilige wet hebben. Ik wil geheel conform die heilige wet hebben. En op grond van mijn volkomen wetsvolbrenging heb ik ze reeds zalig verklaard. Heden. En dan? Hoor die antinomiaan, ja, dat zijn we. Dat zijn we. Dat is die fariseer ook van antinomiaan. Die allerlei poefjes weten te zien. En de Heer Jezus aanklaagt omdat hij van een beetje speeksel en stof wat slijk maakt op de Sabbat. Want dan ben je toch aan het roeren, dat is zoiets als deeg maken. En deeg maken, dat mocht hij niet op de Sabbat. O, wat heeft de Heer dat aangevoeld? Weet u, gij schriftgeleerden, die het buitenste van de drinkbeker reinigt en van binnen is het vol ongerechtigheid. Hij die de mug uitzuigt en de kemel doorzwelgt. De gerechtigheid ligt er. die ligt bij God en bij zijn Christus. Zalig zijt gij. Maar dan is er ook een andere bron. Een andere bron. Dan moet je niet denken dat je de wet op fariseeuwse wijze nog een beetje na moet gaan leven, want daar mag je gerust een walging van hebben van heel die poppenkast. Mag je gerust een walging van hebben. En de een zit te zeuren over een pet, en de ander over een hoed, en een derde over wat anders. Nou, daar hoef je niet voor wakker te liggen, wil de Heer zeggen. Want dat is die oude strijd, zegt de Heer Jezus, die ik altijd al gevoerd heb met die fariseeën. Ik liep altijd over zulke soort dingen. Altijd waren er zulke soort dingen aan de orde. Zo is niet nieuw. Maar die daarbij blijft zitten, zegt de Heer Jezus, hoe is het nou verder? Hoe is het nou verder? Hoe is het nou in je leven? Zit je te mokken over je broer? Heb je het over die moordenaar, dit of dat? Ja, zegt de Heer, maar ik zeg u. Hè? Wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die is strafbaar voor het gericht. Nou ja, en ten onrechte zei ik, dat staat er nog niet eens bij. En wie tot zijn broeder zegt, raka, dat betekent gek of leeghoofd. Die zal strafbaar zijn door de grote raad, dat is het Sanhedrin. En dan zou hij in de war raken door de keuze van de woorden. Maar dan vat de Heeren het eigenlijk min of meer samen. En wie zegt, gij dwaas? Al die woorden komen achter op hetzelfde neer. Dat zijn geen trapsgewijze opklimmingen van de zonde. Nee, al die woorden betekenen zo ongeveer hetzelfde. Gek, dwaas, leeghoofd. Zoiets, hè? Maar de Heer Jezus wil zeggen, wist je wel dat allemaal strafbaar is door helse vuur? Weet je dat wel? Weet je wel dat je daar in je Adamsnatuur uitleeft? Door een ander uit elkaar te trekken, een ander voor een leeghoofd en een gek te verklaren. Omdat hij jou niet aanstaat, zonder grond misschien. In plaats dat je eraan toekomt om van je eigen te denken dat je een leeghoofd bent. Weet je wel, zegt de Heer Jezus, dat gaat tegen mijn eeuwige liefde in. Ik ben de schepper van de einde der aarde. Ik houd de levensdraad van die jij daar gek noemt, hou ik nog in stand tot op dit ogenblik. Als de meester gaat zeggen die de hand met mij in de schotel indoopt, die is het die mij verraden zal. Maar dat is wat anders als dat ik zeg. Een huichelaar. Een huichelaar het mens. Want ik ben God niet. Voel je wat de Heer Jezus. En daar krijg je de ware zin en de mening van de wet. De Heer die bedoelt hier niet dat er wel eens een opmerking wordt gemaakt. Zo moet je het nou niet uitleggen. Want dan ga je weer de fariseer zijn kant uit. Hè, dat iemand, joh, leeghoofd, doe nou toch eens gewoon. Doe je best eens. Dat bedoelt de Heer niet. Dat je dat niet mag zeggen. Of dat je terecht niet eens boos kan zijn of toornig. Dat gaat, zo mag je het weer niet voorstellen, want dan kom je in de fariseeuwse wet uitleg. Maar de Heere duidt aan met al die fariseeuwse heiligheid. Kon men toch maar doorgaan om te ketteren en te roddelen en te schelden op een ander. En een ander in een verkeerd daglicht zeggen. En met een grote mond, oh die vervloekte scharen die de wet niet weten. Nee, op hun wisten. Ze wisten er juist niks van. Ze wisten er niks van. Maar die arme Samaritaan, die wist er wel wat van. Die man daar opraapte en op de ezel zette. En dan moet je niet schrikken, dan moet je niet denken, man, je wilt me geen werkgerechtigheid voorstellen. Nee, is niet hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het niet om. Maar de Heer Jezus wil wel aantonen, waar hij zalig verklaart, daar is hij de bronfontein van alle goeds. En daar is dan ook in hem alleen de kracht en de genade om iets te ontvangen van die liefde waarmee hij heeft lief gehad. opdat we hem zouden lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad en de naaste niet zouden verachten. Voel je dat het wel degelijk iets te maken heeft? Misschien zeg je nou, snap ik er helemaal niks meer van, want ik heb niks. Ik heb dit niet en ik heb dat niet. Zo kunnen wij zo mooi praten bij elkaar. Ik heb helemaal geen goede werk, ik heb ze ook niet. Maar zonder goede werken, zegt de apostel Paulus, kun je niet zalig worden. Jacobus zegt het ook. Zonder goede werken kun je niet zalig worden. En de volk dat zal zeggen, waar Heer, ik ben het er allemaal mee eens. Zeg je dat ik durf te zeggen, ik heb goede werken. Ja, ik heb ze wel. Daar gaat het niet over. Maar in die dierbare borgen middelen die hij heeft voorbereid. Maar, dit wil ik eraan verbinden, dat is geen ondergraving van het eerste. Als de apostel zegt dat degenen die God vrezen zich zullen voorstaan om beijveren om goede werken te doen, dan zegt hij niet, daar kun je de zaligheid mee verdienen, maar die zijn nuttig en die zijn goed. En ook kan die fariseeën, die kan een protestants geloof hebben of een rooms geloof, hoe dan ook, doet hij ter zake. Maar Jacobus zegt, als dat geloof dat is, als dat geloof nooit uitkomt en je blijft bijten en vereten met elkaar en er wordt nooit eens een spaak in dat wiel gestoken, dan is dat geloof dood. Het is geen geloof. Voel je? Het gaat niet om ons, het gaat niet om onze werken, maar het gaat om de vrucht van het rechtvaardigend geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar man, ben je er dan uit? Ik ben er niet uit. Ik ben er niet uit. Ik ben een zondaar. En, maar hoe los je het op? Dat bedoel ik. Spring je met een sprong naar die overvloedige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is heel wat meer waard. Want onze gerechtigheden zijn maar als een wegwerpelijk kleedje. Doe je dat? Of zit je wel eens stilletjes een ogenblik door God, dat je alleen nog maar een zucht hebt. Een zucht. Als een biddeloze, dankeloze, walgelijke zondaar. Die zichzelf veroordeeld zal niet veroordeeld worden. Voel je? Maar als je eigen niet veroordeelt, dat betekent dat je je eigen zegent in die fariseersgerechtigheid. Die zo doorzichtig is als wat. Voel je mensen, dat kan niet. En daarom, ik zeg, dat gaat met gewicht, met zeggenschap. Als je gerechtigheid niet overvloediger zijn. Als het niet verder komt dan die lappe kattengodsdienst, weet je wel. Van al die kleurtjes door elkaar heen. Als dat nou je godsdienst is, hè. Nou, dan deugt er niks van. Al droom je misschien, ik ga de hemel in en ik word wel zalig. Ik hoop dat mijn goede werken meer zijn. Dan hou je eigen voor de gek. Want ondertussen ben je bezig om de naaste te verachten en je eigen goed alleen maar te zoeken. Gij zult in het koninkrijk der hemel geen zins ingaan. Het komt er helemaal niet in. Dan wil ik helemaal niet verder gaan. Niet gaan twisten. Met niemand niet. Helemaal niet. Want als je zegt, nou ik denk zus, ik denk zo, je denkt maar. Je denkt maar. We zijn geen poppen die hier bij elkaar zitten. Maar ik heb één keer in mijn leven toch, toen zat ik daar ernstig, misschien een jaar of 8 geleden, dat ik bij deze woorden heb stilgestaan. En daar zat ik mee. En ik had het aardig voor elkaar hoor. Ja, dat is voor laat ik zo zeggen, een protestant, calvinist. Een klein beetje Luthers getint en wel eens wat van Kobrugge gelezen, is dat helemaal niet zo'n probleem. Hè? Prachtige tekst. Ik moet zeggen, ik kreeg op een moment het gevoel dat de Heilige Geest al die poten waar ik op stond toch even wegsloeg. Je weet er helemaal niks van. Zou je wel willen? Misschien. Zou je misschien wel willen, ja. Zo te preken nu. Maar dat hoef je niet te doen. Oh. Ja. Nou, al zal heel de wereld dan tegen mij zeggen, of heel de kerk, nou, je hebt de tekst verkeerd verklaard en er klopt niks van, dan zou ik zeggen, dat moet u weten. Doe weten. Ik weet dat ook deze tekst moet meewerken om ons, maar niet Gods wet hoor, niet de vrucht des geloofs en de vrucht des geestes om die klein te maken. Juist andersom, dat deze tekst moet medewerken om mij als een ellendige naar de poort der genade te drijven. Ook bij de voortgang. Omdat ik in een ingebeelde godsdienst voor God niet kan bestaan. En omdat ik mij eigen niet goed mag praten als ik de naaste bedrieg. En als ik op allerlei andere manieren mijn venijngeving voortzet. Dat dat niet klopt. Al zeg ik dan ik word zalig op de borgerrechtigheid van Christus. Dat is dan nog maar de vraag. Of dat de Heer je zalig verklaard heeft. Of dat niet een of andere paus het gedaan heeft. Want als de Heer zalig verklaart, dan zegt hij erbij. Terug jongens. Niet als die fariseeën hoor. Want die praten heel zwaar, maar nee, ze zijn nog onbarmhartiger dan de duivel zelf. Maar ze moeten jullie niet weten, ganselijk niet. Een andere kant, ik verklaar je niet voor niks rechtvaardig, hoor. Want het betekent dat je bij mij hoort en dat je mijn eigendom bent. En ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken, niet om ze in stand te houden. Voorwaar zeg ik u, die kracht heeft het woord. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden der fariseeën, hooggeplaatste mensen in die dagen, gij zult het koninkrijk der hemelen geen zin ingaan. Als er iemand vraagt, heb je nou de borg gerechtigheid vergeten? Nee, daar hebben we het al verschillende keren over gehad. Ja, maar nu, komt dat dan niet te pas? Dat komt juist wel te pas. Dat komt juist wel te pas. Die borggerechtigheid. Mijn broeders, kan ene fontein zoet en bitter water tegelijk wellen? Kan die fariseeënstroom zomaar doorgaan? Is het nou nog niet duidelijk dat die knoet en die voorstelling van de wet, hè, van die wet met al die, oh jongens, kijk uit, pas op hoor, we zullen er nog een gebodje bij maken. En dus, heb je nou kunnen merken dat het geen enkele garantie, geen enkele troost geeft? Juist, die voorstelling, die geeft geen troost. Die stort ons in het verderf. Of die maakt ons woest. Maar, die rechte voorstelling, dan komen we er zo niet af. En die rechte voorstelling, ja, als ik vredig ben, dan zeg ik, ja, zo kan het niet, hè. Waar hij komt te genezen, waar hij komt te redden van het verderf, daar wil hij dat het anders gaat dan bij die fariseeërsgerechtigheid, die uit niks bestaat, uit gierigheid en laatdunkendheid. En dan? Nou, als je dan bij je eigen dat hele geval terugvindt, dan hoor je niet voor niks. Als je dan een deuk hebt gekregen, je krijgt zoveel deuk in je leven, als je dan een goede deuk krijgt. Jongen, ja. Oh, mensen nog aan toe. Dat deugt ook alweer niet dan. Ben ik daar ook fout in? Ja, overweeg dat maar gerust. En niet om te zeggen, die oude Adam die moet ook maar. Zo ben ik, zo doe ik, maar zo moet ik eraan. En ik kan het niet, maar God kan het wel. Och, je zou zeggen, dan blijft de verkondiging ook van dit woord. Blijft en is dan weer een uitlokking en een heenleiding om te vertwijfelen aan onszelf. En te zeggen tegen die goede herder, ik begrijp het niet, ik kan die discipel, die schaapje niet zijn. Ik kan, want ik ben gans verdraaid. Kijk, dan verontschuldig jij je niet meer, Ik ben gans verdraaid. Uw lieve goede wet. Ja. Zo goed tot ons behoud gegeven. Daar zit ik aan te frommelen en te knoeien in plaats dat ik mijn eigen voorover zie. Ik weet het nou niet meer. Ik kan niet verder. Wil u me alsjeblieft helpen. Mij troosten met die ene wet volbrengen. En me uit hem bedienen. Uit hem bedienen dat de sappen van de wijnstok ook in mij mogen doorstromen. Of dacht je dat dat rood was? Nee, God is niet rood. Wij zijn rood. Maar wij blijven met al dat roomse gedoe in een aflaathandeltje zitten. En dat wil de Heere God niet. Nou, ik hoop en bid dat er iets van duidelijk mag zijn. Waarom, ik heb het misschien iets, ja, kort samengevat gezegd. Omdat er dingen zijn die soms in een mensenleven van een grote betekenis worden. Die mee moeten werken om hem in zijn hemd te zetten bij de aan, maar vooral ook bij de voortgang, zoals we dat noemen. Want ellendige en armen worden met goederen vervuld. Die worden ook blij met het Sabbatjaar en het jubeljaar. Maar niet de mensen die zelf voldaan over die borggerechtigheid van Christus praten, weet je wel, en tegelijk een verhaaltje vertellen. Ach ja, die oude Adam, toch, hé, dit en dat, ja, zo smakelijk. Nou, dan zit je niet in de armoede, hoor. Dan is het ook geen wonder voor je dat God zo'n portret nog zalig wil maken. En als we dat er nou uit hebben mogen verstaan, och, dan mag je een hoop dingen van mij gerust vergeten. En een hoop gedachten die je misschien denkt, ja, daar heb ik zo nooit aan gedacht, vind ik ook niet zo erg. Als dit mag overblijven, o goede God, gij hebt ons goed gemaakt. En ge zijt in uw heilige wet dichtbij gekomen. Dichtbij. Want u hebt gezegd, ik ben uw God. En nou zie ik, o goede God, ik ben de slechterd en de tiran. Ik heb gedaan alsof uw wet een adder was. Maar dat komt omdat ik die wet wilde vervullen. En ik wilde het werk doen. Daarom werkte die goede wet toren in mijn hart. Dan ben je niet klaar mee, jongen, die toren. Daarom ben ik zo neidig, want ik zag het niet. Dat u, of schoon oneindig hoog, u neerboog op de rokende berg en tot uw knecht Mozes en tot het volk. Als dat nou de vrucht mag zijn, dat is goed. Dan gaan we als zondaar naar huis, hopend op zijn genade alleen. Amen.